Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren opnieuw naar de Heilige Vader gedurende enkele momenten, onder meer een bijzondere ontmoeting die plaatsvond tussen de Heilige Vader en de vertegenwoordigers van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, die zeer recent hun jubileumbedevaart hebben ondernomen naar Rome. En dan gaan we ook luisteren naar de homilie van de Heilige Vader tijdens het hoogfeest van Petrus en Paulus, want dat hebben we nog niet kunnen doen. Ook een belangrijke ontmoeting daar tussen de Heilige Vader en een delegatie van het Ecumenische Patriarchaat van Constantinopel. Dat zijn dus, om even een duidelijk onderscheid te maken, als we spreken over de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk, dan spreken we over een Oosters-Katholieke Kerk. Dat wil zeggen een Oosterse kerk die later opnieuw geunieerd is met Rome. In het geval van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel spreken we eigenlijk over de Orthodoxe Kerk. Ook een Oosterse kerk, maar die dus niet geunieerd is met Rome. De paus ook niet erkend als de vicaris van Christus. Hoewel er natuurlijk in de loop van de afgelopen jaren heel veel stappen zijn geweest om de vriendschappen tussen beide longen, zeg maar, van de kerk, het oosten en het westen, om die dichter bij elkaar te brengen. Daar gaan we het zo meteen ook nog wel verder over hebben. We gaan ook binnen in het Apostolische Paleis, want de Heilige Vader heeft zo net voor zijn vakantieperiode nog een hele drukke agenda gehad. En zodoende kunnen wij even een blik werpen op de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen. Op dinsdag 1 juli ontving de paus Monseigneur Odelir José Magri, de aartsbisschop van Chapecó in Brazilië. Er werd ook een audiëntie verleend aan Monseigneur Gil Antonio Moreira, de aartsbisschop van Juiz de Fora, eveneens in Brazilië. Audiëntie voor Monsignor Gilberto Alfredo Vichara Mori, de aartsbisschop van Trujillo in Peru. Ook een audiëntie aan Monsignor Giovanni d'Ercole, de bisschop emeritus van Ascoli Piceno in Italië. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, de aartsbisschop emeritus van Huancayo in Peru en voorzitter van de kerkelijke conferentie van de Amazone. Ook ontmoette de Heilige Vader kardinaal Jaime Spengler, de aartsbisschop van Porto Alegre in Brazilië en tevens voorzitter van de bisschopsraad van Latijns-Amerika, samen met kardinaal Felipe Neri Antonio Sebastião do Rosário Ferrao, de aartsbisschop van Goa en Damau in India en voorzitter van de Federatie van Bisschoppenconferenties van Azië. Zij werden vergezeld door kardinaal Fridolin Ambongo Bisungu, de aartsbisschop van Kinshasa in de Democratische Republiek van Congo en voorzitter van het Symposium van Afrikaanse Bisschoppenconferenties en van Madagaskar. Zij werden vergezeld door monsignor Lizardo Estrada Herrera, de hulpbisschop van Cusco in Peru en secretaris-generaal van de bisschopsraad van Latijns-Amerika, en ook nog door monsignor Jozef Sayer. Verder verleende de Heilige Vader audiëntie aan kardinaal Blaise Joseph Cupich, dat is de aartsbisschop van Chicago, uit de Verenigde Staten van Amerika. En dat is natuurlijk ook het bisdom waar paus Leo XIV geboren werd en vandaan komt. Verder werden ook de leden van de gewone bisschoppensynode van de patriarchale kerk van Antiochië van de Syriërs door de Heilige Vader ontvangen. Op woensdag 2 juli dan was er geen generale audiëntie overigens, dat kon u ook al vernemen. De bisschoppen van de synode van de Grieks-Katholieke Oekraïnse kerk werden dus door de Heilige Vader ontvangen. De aartsbisschop emeritus van Santiago de Chile in Chili, kardinaal Celestino Aos Braco. Ook werd een audiëntie verleend op die dag aan bisschop Luis Manuel Ali Herrera, secretaris van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen. En ook bracht mevrouw Emine Erdogan, de echtgenote van de president van de Republiek van Turkije, een bezoek aan de Heilige Vader. De kardinalen Luis Antonio Tagle en Paul Emil Cherich, leden van de kardinaalscommissie voor het Instituut voor Religieuze Werken, werden door de paus ontvangen, samen met monsignor Battista Mario Salvatore Ricca, prelaat, dr. Jean-Baptiste Dovie de Françu, voorzitter van de Raad van de Hoofdinspectie, en dr. Gianfranco Mammi, directeur-generaal van dit orgaan, dat dus dient, u hoorde, het Instituut voor Religieuze Werken, maar eigenlijk moet u zeggen, zeg maar, de bank van het Vaticaan. Het financiële deel, het financiële luik van het Vaticaan. U weet, paus Franciscus heeft er gedurende zijn pontificaat, ook op vraag van de kardinalen die hem toen als opvolger van de heilige Petrus hebben gekozen, dat werd duidelijk in het preconclave dat werd gehouden na het aftreden van paus Benedictus XVI, om dus een soort van reinigingsoperatie door te voeren in de financiële rangen van het Vaticaan. Er was gewoon te weinig controle op. Er zijn toen tal van zaken gebeurd. U herinnert zich misschien nog de oprichting van het Secretariaat voor de Economie, die geleid werd door kardinaal George Pell, en die een onderzoek begon onder andere naar de handel en wandel van kardinaal Angelo Becciu, die later zou veroordeeld worden. Momenteel moeten we dat een beetje tussen aanhalingstekens plaatsen, liever omwille van het feit dat daar nog steeds een proces hangende is, een beroepsprocedure die de kardinaal tegen zijn veroordeling heeft aangespannen. Uiteindelijk, u herinnert zich dat misschien ook nog, de rechtszaak tegen kardinaal Pell, een hele schandelijke rechtszaak die uiteindelijk op niets gestoeld bleek te zijn, waar hij beschuldigd werd van seksueel misbruik in Sydney, in Australië. Daarvan werd vrijgesproken, een tijdje zelfs in de gevangenis gezeten en dan uiteindelijk, niet zo heel lang daarna, is overleden. En uiteindelijk is van dat secretariaat van de economie weinig terechtgekomen. Er zijn, als ik me niet vergis, twee onafhankelijke auditoren geweest, dus onafhankelijke partijen die werden betrokken bij de doorlichting van het financiële luik van het Vaticaan. Gewoon om te duiden dat dit een belangrijk aspect is en dus die mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, werden nu door de Heilige Vader ontvangen. Want anders zijn die namen zowat moeilijk om te duiden soms, maar dus het Instituut voor Religieuze Werken heeft wel degelijk te maken met de financiën van het Vaticaan. En dat is een belangrijk thema, omdat ook het Vaticaan geconfronteerd wordt met het feit dat fondsen achteruit gaan. Dat de middelen die het Vaticaan ter beschikking heeft om de goede werken te kunnen doen, van de Heilige Vader, van de kerk wereldwijd, dat daar ook vragen rond zijn. Verder werd daar niet over gecommuniceerd, maar zo weet u een beetje de duiding van de werking van dit onderdeel van het Vaticaan. Tot slot werd op woensdag 2 juli ook mevrouw Meloni ontvangen. Giorgia Meloni, de voorzitter van de ministerraad van de Italiaanse Republiek, samen met haar gevolg. Op zaterdag 28 juni, we keren nog wat verder terug in de tijd, hebben dus de bisschoppen, de priesters en de religieuzen van de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk hun bedevaart gehouden voor het jubeljaar, om dus ook door de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek te gaan. En de heilige vader vergezelde hen en sprak hen toe. Het gaat hier dus over wat men noemt een Oosters-Katholieke Kerk, die na het grote schisma, dat officieel werd uitgesproken in het jaar 1054, u weet dat de splitsing veroorzaakte tussen wat men vandaag de dag de Rooms-Katholieke Kerk noemt en de Oosters-Orthodoxe Kerk. Wel, deze kerk, deze Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, zou zich in 1596... losmaken van het patriarchaat van Constantinopel en de kerk terug onder het gezag van de paus brengen. Het gaat hier over de grootste van de Oosters-Katholieke kerken met zo'n 4,2 miljoen gelovigen, waarvan 3,5 miljoen woonachtig zijn in Oekraïne. En dat is natuurlijk het land, of één van de landen moeten we zeggen, dat bijzonder geplaagd wordt door oorlogsgeweld en alle humanitaire rampen die daarbij komen kijken. Aan het hoofd van deze kerkgemeenschap staat de grootaartsbisschop van Kiev, dat is Monsignor Zyatoslav Shevchuk, die op 23 maart 2011 door de synode van de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk werd gekozen en bevestigd door paus Benedictus XVI op 25 maart van datzelfde jaar. We gaan luisteren naar de toespraak die de Heilige Vader hield voor de aanwezigen op deze samenkomst.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli nell'Episcopato, cari sacerdoti, religiose, religiosi.
Dierbare broeders in het bisschopsambt, dierbare priesters, religieuzen, dierbare zusters en broeders. Ik groet u allen hartelijk, dierbare gelovigen van de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk, die ter gelegenheid van het jubeljaar naar het graf van de apostel Petrus zijn gekomen. Ik groet zijn zaligheid, Shevchuk, de aartsbisschop van Kiev-Halych, de bisschoppen, priesters, de godgewijde mannen en vrouwen en alle lekengelovigen. Uw bedevaart is een teken van het verlangen om het geloof te vernieuwen, de band en de gemeenschap met de bisschop van Rome te versterken en te getuigen van de hoop die niet teleurstelt, omdat die voortkomt uit de liefde van Christus, die door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. Het jubeljaar roept ons op om pelgrims van deze hoop te worden in heel ons leven, ondanks de tegenslagen van het huidige moment. De reis naar Rome, met de passage door de heilige deuren en halt houden bij de graven van de apostelen en de martelaren, is symbolisch voor deze dagelijkse weg, die zich uitstrekt naar de eeuwigheid, waar de Heer alle tranen zal afwissen en er geen dood, rouw, verdriet en pijn meer zal zijn.
Né lamento, né affanno. Molti di voi, per arrivare qui,
velen van jullie zijn om hier aan te komen vertrokken uit jullie prachtige land, rijk aan christelijk geloof, bevrucht door het evangelische getuigenis van zoveel heiligen, heilige mannen en vrouwen, en bevloeid met het bloed van vele martelaren die door de eeuwen heen met de gave van hun leven de trouw aan de apostel Petrus en zijn opvolgers hebben bezegeld. Geloof, dierbare vrienden, is een schat die gedeeld moet worden. Elke tijd brengt moeilijkheden, ontberingen en uitdagingen met zich mee. maar ook kansen om te groeien in vertrouwen en overgave aan God. Het geloof van jullie mensen wordt nu zwaar op de proef gesteld. Velen van jullie hebben zich sinds het begin van de oorlog zeker afgevraagd: Heer, waarom dit alles?
Signore, perché tutto questo? Dove sei?
Waar bent u? Wat moeten wij doen om onze families, onze huizen, ons vaderland te redden? Wel, geloven betekent niet dat je alle antwoorden al hebt, maar dat je erop vertrouwt dat God bij ons is en ons zijn genade schenkt, dat Hij het laatste woord zal spreken en het leven zal winnen van de dood. De heilige maagd Maria, die het Oekraïnse volk zo dierbaar is, en die met haar nederige en moedige ja de deur opende naar de verlossing van de wereld, verzekert ons dat ook ons eenvoudige en oprechte ja een instrument kan worden in Gods handen om iets groots tot stand te brengen.
Per realizzare qualcosa di grande.
Bevestigd in het geloof door de opvolger van Petrus, roep ik u op om het delen met uw dierbaren, met uw landgenoten, met allen die de Heer u wil laten ontmoeten. Vandaag ja zeggen kan nieuwe horizonten van geloof, hoop en vrede openen, vooral voor allen die verdriet hebben.
Sorelle e fratelli,
zusters en broeders, door u hier te verwelkomen wil ik uiting geven aan mijn verbondenheid met het gekwelde Oekraïne, met de kinderen, de jongeren, de ouderen en op een bijzondere manier met de families die rouwen om hun geliefden. Ik deel jullie verdriet om de gevangenen en de slachtoffers van deze zinloze oorlog. Ik vertrouw aan de Heer jullie intenties toe, jullie dagelijkse strijd en tragedies, en bovenal jullie verlangen naar vrede en sereniteit. Ik moedig u aan om samen op weg te gaan, herders en gelovigen, met uw blik gericht op Jezus, onze redding. Mogen de maagd Maria, die juist door haar verbondenheid met de passie van haar zoon, moeder van de hoop is, u begeleiden en beschermen. Ik zegen u allen, uw gezinnen, uw kerk en uw volk. Ik dank u.
Benedico di cuore tutti voi, le vostre famiglie, la vostra chiesa e il vostro popolo. Grazie.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
De prachtige weergave van de ontmoeting tussen Paus Leo XIV en al deze mensen van de Oekraïnse Grieks-Katholieke Kerk. Een bijzondere ontmoeting en u hoorde op het einde dus het Onze Vader weer klinken in dat prachtige gezang die zo eigen is aan deze cultuur, aan deze gemeenschap, ook liturgisch. En ja, de diepe verbondenheid die er is, uiteraard tussen de opvolger van de heilige Petrus en deze Oosterse kerk, die Oosterse katholieke kerk, die zo te lijden heeft onder de gevolgen van de oorlog. Op deze wijze konden allen die mee konden gaan op deze bedevaart, op deze pelgrimstocht, niet alleen door de heilige deur heen gaan, maar ook de bemoedigende woorden van Paus Leo XIV ontvangen. Op zondag 29 juni vierden we in de kerk het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En dit is tevens de gelegenheid waarop de heilige vader de palia oplegt aan de nieuwe metropoliet aartsbisschoppen. Het gaat daarbij over een wollen stuk stof in een I-vorm als het ware, een Y-vorm zeg maar, die over de schouders wordt gedragen door de paus en enerzijds als uitdrukking van de eenheid met de paus ook aan de metropoliet aartsbisschop wordt overhandigd, maar het is ook een teken van het feit dat de bisschop, de metropoliet aartsbisschop en de paus zelf de verantwoordelijkheid, het ambt hebben om, en vandaar ook dat lamswol wordt gebruikt, om het verloren lam terug te brengen naar de kudde. Het is een beeld van de goede herder. Ook interessant om te weten, dat is dat de wol die gebruikt wordt om deze kledingstukken te maken en die teruggaan op een hele oude traditie in de kerk, afkomstig zijn van lammeren die worden gehouden in het boerderijgedeelte van de abdij die gelinkt is met de pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren. En niet alleen dat, maar dat deze ook worden gezegend, gewijd door de paus zelf op het feest van de heilige Agnes. Dan worden twee lammeren aangeboden aan de heilige vader, die dus omringd zijn door rode en witte bloemen, verwijzend naar de maagdelijkheid en het martelaarschap van de heilige Agnes. En met die wol worden dan die palia gemaakt, die nu opnieuw persoonlijk door de heilige vader worden op de schouders gelegd van de nieuwe metropoliet aartsbisschoppen. En ik zeg opnieuw, want het was zo dat eigenlijk paus Franciscus tijdens zijn pontificaat, hij heeft het wel een paar keer gedaan, ik denk minimum één keer, maar daarna besloot hij om die opdracht toe te vertrouwen aan de nuncii, aan de ambassadeurs van het Vaticaan. Dus ze werden wel gezegend door de heilige vader tijdens de Eucharistie voor het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, maar werden dan naar de landen gestuurd om door de nuncius vervolgens de vraag dus te stellen om deze op te leggen en te overhandigen aan de metropoliet aartsbisschoppen. Paus Leo XIV kiest ervoor om terug deze uit te nodigen naar Rome en deze zelf op te leggen in de Sint-Pietersbasiliek. Nu, een metropoliet aartsbisschop, dat is een grote titel, maar dat betekent niets meer en niets minder dan een bisschop. Dus een aartsbisschop is sowieso een bisschop van een aartsbisdom. En een aartsbisdom is een territoriaal gebied, een kerkelijk territoriaal gebied, dat, wanneer men gaat kijken in een kerkprovincie, belangrijk is omwille van, dat kan tal van redenen hebben. Dat kan historisch zijn, dat kan ook nog andere redenen hebben. Bijvoorbeeld voor Brussel, ook al is Mechelen zeker een historisch belangrijk bisdom, Brussel wordt daar ook zeker bijgenomen, maar we denken aan de aanwezigheid van onder meer het Europese parlement, we denken aan verschillende hoofdzetels van belangrijke internationale organisaties en dergelijke meer. Dat maakt het dus een belangrijk territoriaal gebied, ook voor de kerk. Dat is een aartsbisschop. Een metropoliet aartsbisschop, wel, die staat aan het hoofd van een kerkprovincie. Nu, we moeten daar voorzichtig in zijn, want iedere bisschop heeft eigenlijk zijn eigen autoriteit, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen over het kerkelijk territorium dat hem is toevertrouwd. Voor bepaalde zaken wordt inderdaad aan de metropolitaartsbisschop gevraagd om voor te gaan als een voorbeeld aan de andere bisschoppen van hoe op alle mogelijke vlak, herderlijk vlak, moreel vlak, het bisdom geleid kan en moet worden. Zo'n metropolitaartsbisschop die krijgt dus zo'n pallium dat hij liturgie, het is een liturgisch gewaad, dus in de liturgie kan dragen om uitdrukking te geven aan de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust. Bovendien wordt dit enkel gedragen in het gebied waar de aartsbisschop metropoliet is. Van zodra dat hij dat gebied verlaat, dan draagt hij dat niet meer in de liturgie. De Heilige Vader wel natuurlijk. Overal waar de Heilige Vader de Heilige Mis celebreert, heeft hij de mogelijkheid, en dat doet hij ook, om dit kledingstuk, dit liturgisch kledingstuk te dragen. Een beetje duiding dus hierbij. Het is een heel mooi moment, omdat het een uitdrukking is van die band tussen de Heilige Vader en de aartsbisschoppen, maar ook die broederlijke uitwisseling terug, die accolade die gegeven wordt, die omhelzing. Een mooi moment in de Sint-Pietersbasiliek. We gaan luisteren naar de homilie die Paus Leo XIV heeft gegeven bij de gelegenheid van dit feest. Dat gaan we zo meteen doen, nadat we samen met hem het Angelus hebben gebeden. En daarna komen we dus bij u terug en zullen wij luisteren naar de homilie van Paus Leo XIV ter gelegenheid van dit hoogfeest. Misschien geef u ook nog graag mee, misschien heeft u het ook al gehoord, op 6 juli zal de Heilige Vader op vakantie gaan. Hij gaat namelijk naar het buitenverblijf van de pausen in Castel Gandolfo. En ongetwijfeld zullen we in een van de komende afleveringen even de tijd kunnen nemen om daar wat over te vertellen, over dat, die residentie die en waar die zich bevindt. Op de agenda van de paus staat normaal gezien wel nog altijd het Angelus gepland, dus iedere zondag zal hij een korte meditatie uitspreken en ook het volk toespreken dat zich daartoe verzamelt, als ook de heilige mis zal worden gecelebreerd publiekelijk, waarbij mensen aanwezig kunnen zijn en waarbij het ook wordt uitgezonden op de Vaticaanse media. Als u dat wil meevolgen, dan kan dat ook op die manier. Voor ons is het een uitnodiging om te bidden voor de Heilige Vader, dat hij een goede tijd mag hebben om te rusten, misschien wel te schrijven. Vaak wordt het gebruikt als een periode om een misschien mogelijkse encycliek die in het verschiet ligt, wie weet, om daar aan te beginnen of die te vervolledigen. Dat zullen we moeten afwachten. Maar zeker is het voor ons een uitnodiging om de Heilige Vader niet te vergeten in ons gebed, ook tijdens zijn vakantie. Laten wij samen het Angelus bidden en daarna luisteren we naar de homilie.
Angelus Domini nuntiabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan, zoals beloofd, luisteren naar de homilie die de paus heeft uitgesproken ter gelegenheid van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
Cari fratelli e sorelle, oggi festeggiamo due fratelli nella fede, Pietro e Paolo, che riconosciamo come pilastri della Chiesa.
Dierbare broeders en zusters, vandaag vieren we twee broeders in het geloof, Petrus en Paulus, die we erkennen als steunpilaren van de kerk en vereren als patroonheiligen van het bisdom en de stad Rome. Het verhaal van deze twee apostelen daagt ook ons, de pelgrimerende gemeenschap van discipelen van de Heer in onze tijd, uit. In het bijzonder wil ik, kijkend naar hun getuigenis, twee aspecten benadrukken: kerkelijke gemeenschap en de vitaliteit van het geloof. Ten eerste de kerkelijke gemeenschap. De liturgie van dit hoogfeest laat ons zien hoe Petrus en Paulus geroepen waren om één bestemming te beleven, die van het martelaarschap, waardoor ze definitief met Christus verbonden waren. In de eerste lezing horen we Petrus die in de gevangenis wacht op de uitvoering van het vonnis. In de tweede lezing verklaart de apostel Paulus, ook in ketenen, in een soort testament dat hij op het punt staat zijn bloed te vergieten en aan God te offeren. Zowel Petrus als Paulus geven dus hun leven voor de zaak van het evangelie.
Donano la loro vita per la causa del Vangelo.
Tuttavia questa comunione. Deze eenheid in de ene geloofsbelijdenis is echter geen vreedzame verworvenheid. De twee apostelen bereikten het als een doel na een lange reis, waarbij elk van hen het geloof omarmde en het apostolaat anders beleefde. Hun broederschap in de geest wist de verschillen van waaruit ze begonnen zijn niet uit. Simon was een visser uit Galilea. Saulus daarentegen een strenge intellectueel, die tot de partij van de Farizeeën behoorde. De eerste laat onmiddellijk alles achter om de Heer te volgen. De tweede vervolgt christenen, totdat hij door de verrezen Christus wordt getransformeerd. Petrus predikt voornamelijk aan de Joden. Paulus wordt gedreven om de blijde boodschap aan de heidenen te brengen.
Paolo è spinto a portare la buona notizia alle genti.
Tussen de twee was er, zoals wij weten, geen gebrek aan conflict over de relatie met de heidenen. Zozeer zelfs dat Paulus zegt: toen Kefas naar Antiochië kwam, heb ik hem openlijk tegengewerkt omdat hij verkeerd was. En deze kwestie zal, zoals we weten, worden behandeld op het Concilie van Jeruzalem, waar de twee apostelen opnieuw tegenover elkaar zullen staan.
Nel quale i due apostoli si confronteranno ancora.
Carissimi. Dierbare. Het verhaal van Petrus en Paulus leert ons dat de gemeenschap waartoe de Heer ons roept een harmonie is van stemmen en aangezichten en de vrijheid van ieder van hen niet uitwist. Onze patroonheiligen bewandelden verschillende wegen, hadden verschillende ideeën, confronteerden en botsten soms met evangelische openhartigheid. Toch heeft het hen er niet van weerhouden concordia apostolorum te leven. Dat wil zeggen, een levende gemeenschap in de Heilige Geest, een vruchtbare harmonie in verscheidenheid. Zoals de heilige Augustinus zegt, slechts één dag is gewijd aan het feest van de twee apostelen, maar ook zij waren één. Hoewel ze op verschillende dagen gemarteld werden, waren ze één. Dit alles zet ons op het spoor van de kerkelijke gemeenschap. Zij komt voort uit de impuls van de Heilige Geest, verenigt verscheidenheid en bouwt bruggen van eenheid in de verscheidenheid van charisma's, gaven en bedieningen. Het is belangrijk om te leren de gemeenschap op deze manier te beleven, als eenheid in verscheidenheid, zodat de verscheidenheid van gaven, verbonden in de belijdenis van het ene geloof, bijdraagt aan de verkondiging van het evangelie. Op deze weg zijn wij geroepen te gaan, juist kijkend naar Petrus en Paulus, omdat wij allemaal dergelijke broederschap nodig hebben. De kerk heeft het nodig. De relaties tussen leken en priesters, tussen priesters en bisschoppen, tussen bisschoppen en de paus, hebben het nodig. Net als het pastorale leven, de ecumenische dialoog en de vriendschapsrelatie die de kerk met de wereld wil onderhouden. Laten we ons erop toeleggen om van onze verscheidenheid een laboratorium te maken van eenheid en gemeenschap, van broederschap en verzoening, zodat iedereen in de kerk met zijn of haar eigen persoonlijke geschiedenis leert om samen met anderen op weg te gaan. De heiligen Petrus en Paulus stellen ons ook vragen over de vitaliteit van ons geloof. In de ervaring van het discipelschap is er namelijk altijd het risico te vervallen in gewoonte, in ritualisme, in pastorale patronen die herhaald worden zonder vernieuwing en zonder de uitdagingen van het heden aan te gaan. In het verhaal van de twee apostelen worden we daarentegen geïnspireerd door hun bereidheid om open te staan voor verandering, om zich te laten bevragen door gebeurtenissen, ontmoetingen en de concrete situaties van de gemeenschappen, om nieuwe wegen van evangelisatie te zoeken vanuit de problemen en vragen die hun broeders en zusters in het geloof stellen. En in het hart van het evangelie dat we zojuist gehoord hebben, is precies de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt en die hij ook vandaag aan ons richt, zodat we kunnen onderscheiden op de weg van ons geloof, of de weg van ons geloof nog steeds dynamiek en vitaliteit behoudt, of de vlam van onze relatie met de Heer nog steeds brandt. Wie zeggen jullie dat ik ben? Elke dag, op elk uur van de geschiedenis, moeten we altijd aandacht besteden aan deze vraag. Als we niet willen dat ons christen zijn gereduceerd wordt tot een erfenis uit het verleden, zoals Paus Franciscus ons zo vaak heeft vermaand, is het belangrijk om uit het risico van een vermoeid en statisch geloof te stappen om onszelf af te vragen: wie is Jezus Christus voor ons vandaag? Welke plaats neemt Hij in ons leven en in het handelen van de kerk in? Hoe kunnen wij getuigen van deze hoop in ons dagelijks leven en Hem verkondigen aan hen die we ontmoeten? Broeders en zusters, de oefening van onderscheiding die voortkomt uit deze vragen, stelt ons geloof en de kerk in staat zichzelf voortdurend te vernieuwen en te experimenteren met nieuwe wijzen, nieuwe praktijken om het evangelie te verkondigen. Dit, samen met gemeenschap, moet ons eerste verlangen zijn. En vandaag wil ik mij in het bijzonder richten tot de kerk in Rome, omdat zij meer dan enige andere geroepen is om een teken van eenheid en gemeenschap te worden. Een kerk die brandt van een levend geloof, een gemeenschap van leerlingen die getuigenis aflegt van de vreugde en de troost van het evangelie in alle menselijke situaties. In de vreugde van deze gemeenschap, waartoe de weg van de heiligen Petrus en Paulus ons uitnodigt, groet ik mijn broeders aartsbisschoppen die vandaag het pallium ontvangen. Dierbaren, dit teken herinnert aan de pastorale taak die u is toevertrouwd en drukt uw verbondenheid uit met de bisschop van Rome, zodat ieder van u in de eenheid van het katholiek geloof dit mag voeden in de plaatselijke kerken die aan u zijn toevertrouwd. Vervolgens wil ik de leden van de synode van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk groeten. Dank u voor uw aanwezigheid hier en voor uw pastorale ijver. Mogen de Heer vrede schenken aan uw volk. En met oprechte dankbaarheid begroet ik de delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat, hierheen gezonden door onze geliefde broeder, zijn heiligheid Bartholomeus. Dierbare broeders en zusters, gesterkt door het getuigenis van de heilige apostelen Petrus en Paulus, laten wij samen wandelen in geloof en gemeenschap en hun voorspraak inroepen voor ons allen, voor de stad Rome, de kerk en de hele wereld. De woorden van Paus Leo XIV. En zo, dierbare luisteraars, heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.